Unser Hilf ist in dem Namen des Herrn, die Himmel und Erde gemacht heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij nu uit Psalm 98. En daarvan het vierde vers: laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. En wat verder volgt, 98, het vierde vers. Gedeeld uit Gods heilig woord dat u zal worden voorgelezen, kunt u vinden in de tweede zendbrief van de apostel Paulus, geschreven aan de Thessalonicenzen, en daarvan het tweede hoofdstuk. Wij noemden u als schriftlezing voor vanavond 2 Thessalonicenzen 2. Vooraf zal u gelezen worden uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 27.
Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk, de welke is een heilige vergadering der ware christgelovenen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door een heilige geest. Deze kerk is geweest van den beginne der wereld af en zal zijn tot een einde toe, gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is, de welke zonder onderdanen niet zijn kan. En deze heilige kerk wordt van God bewaard of staande gehouden tegen het woeden der gehele wereld. Hoewel zij soms wijlen een tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen, gelijk zich de Heere gedurende den gevaarlijke tijd onder Agab 7000 mensen behouden heeft, die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen, maar zij is verspreid en verstrooid door de gehele wereld. Nochtans tezamen gevoegd en verenigd zijnde met hart en wil, in eenzelfde geest, door de kracht des geloofs. Wij lezen nu 2 Thessalonicenzen 2. En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot Hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door de geest, nog door de woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. Dat u niemand verleidt in enigerlei wijze, want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen is, en dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Gedenk gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb? En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worden te zijner eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreden gewrocht. Alleenlijk die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, de welke de Heere verdoen zal door den geest zijns monds, en te niet maken door de verschijning zijner toekomst. Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des Satans, in alle kracht en tekenen en wonderen der leugenen. En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in de heiligmaking des geestes en geloof der waarheid, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen die u geleerd zijn, het zij door ons woord, het zij door onze zendbrief. En onze Heere Jezus Christus zelf, en onze God en Vader, die ons lief gehad heeft, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vertroost uw harten en versterk u in alle goeds woord en werk. Tot zover.
Vragen wij de Heere nu om zijn onmisbare zegen. Heere, allerhoogste majesteit in de hemel, zou u ons hoge gedachten willen geven van u en lage gedachten van onszelf? Als wij naderen voor uw heilig aangezicht, geeft u dan te zien dat u de hoge en de verhevene bent die woont in het heilige. Ja, zou u willen geven, Heere, dat wij zouden zien wie wij mensen geworden zijn in Adam, waar wij zijn voortgekomen uit het stof en tot het stof eenmaal weer zullen wederkeren. En ach, Heere, dan is het zo onmisbaar nodig dat tussen de wieg en het graf dat grote wonder gebeuren mag in ons aller leven. Dat we wedergeboren mogen worden, levend gemaakt mogen worden door uw geest uit enkel genade, opdat er geroemd mag gaan worden in u, de levende God. En dan weet u toch, Heere, wie wij zijn en hoe wij vanavond hier in uw huis onze plaatsen hebben mogen innemen of hoe we thuis mogen meeluisteren. Ja, dan kent u, Heere, de belijdeniskategezanten die vanavond, als u het geeft, een ja-woord mogen geven voor uw heilig aangezicht. Ze hebben het zoveel keren gehoord op de categorisatielessen. Ze hebben het afgelopen seizoen gehoord, gij lieden moet wederom geboren worden. En ach, Heere, ze weten het. Maar zou u, Heere, dat nu ook willen doen om uw grote naams wil? Ja, zou u met uw heilige geest in hun harten willen komen te wonen en te werken om daar ook nooit meer weg te gaan? Opdat dat levendmakende werk van genade verheerlijkt mag worden, er plaats gemaakt mag worden voor dat werk van uw geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus, die u gegeven hebt vanuit dat eeuwige welbehagen Gods. Wat een wonder als het gebeuren mag. En wij bidden het, Heere, wij smeken u. Zou u dat willen doen, opdat we mogen zien dat u God bent, dat u leeft, dat u doorgaat met uw kerkvergaderend werk, zolang zon en maan aan de hemel staan. Maar geef, Heer, ook dankbare harten. Want wat is het ook ontzettend groot als jonge mensen te midden van deze onder de vloek liggende wereld, waar zoveel aan de hand is, ja, waarin de kerk ook zoveel op hen afkomt, nog wensen hun ja-woord te geven. O, dat het een oprecht ja-woord zou mogen zijn, zou mogen worden. En hun vaders en moeders, als ze die hebben mogen, o, ze zullen het wel nazeggen, Heere. Dan is er geen meerdere blijdschap dan hierin. Dat we horen dat onze lieve kinderen in de waarheid wandelen. En zou u dat ook willen geven in de harten van die vaders en moeders, die vanavond zo graag hun eigen kind ook hier voor in uw huis hadden zien staan, maar die of andere wegen gegaan zijn, of daar nog niet klaar voor zijn. Ach, wilt u dan de gebeden vermenigvuldigen voor die jonge mensen? En Heere, dan zijn wij mensen machteloos. Maar u bent toch ook die God die de middelen gebruikt en gebruiken wil. O, dat dan ook de gebeden vermenigvuldigd zouden mogen worden en uw verloren zonen en dochteren nog terug zoudt willen brengen in uw huis. En dat zij het zouden mogen leren zeggen met de verloren zoon, en ik zal opstaan. En ik zal tot mijn vader gaan en ik zal zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben het niet waard om uw zoon genaamd te worden, maak mij als een van uw huurlingen. Ach, Heere, dan staat u toch altijd met uitgebreide armen klaar om arme verloren zondaren te ontvangen. En wilt u dat doen, Niet om iets in ons, want er zijn geen redenen te vinden, maar doet u het om uw grote naams wil. Heere, wilt u geven in de harten van jongeren als zij vanavond mee mogen luisteren, of hier in uw huis aanwezig mogen zijn, ook dat verlangen om een ja-woord eenmaal te mogen geven, om de weg die u met hen bent ingeslagen voort te mogen zetten, te mogen doen naar uw inzettingen, te willen leven naar uw woord, en dat ook die klem maar gevoeld mag worden, gij lieden moet wederom geboren worden. Heer, u kent ze die vanavond met een honger en met een dorst over de wereld gaan, bij wie in beginsel het geloof in de harten geplant is, maar die het zelf nog niet voor geloof kunnen houden. Ja, waar de zonden voor ogen zijn gaan zweven, uw woord alles waard geworden is, en daar de gebeden gevonden worden, Heere, bevrijd toch mijn ziel. O, wilt u ze dan verder leiden op de levensweg en zou u maar willen ontledigen, opdat die lege vaten gevuld mogen worden met die genade die te vinden is in Christus Jezus de Heere. Ja, gedenk zo al uw kinderen naar de legering van hun hart. O Heer, het kan van binnen donker zijn, het kan zo koud zijn om eigen schuld, als uw kinderen weer eigen gekozen wegen gegaan zijn, als ze weer niet hebben gedaan naar uw heilige wil, als dat eigen verdorven ik weer op de troon wil zitten. Ach, zou u ze dan, Heere, elke keer weer opnieuw willen geven, alles af te snijden wat geen God en geen Christus is, opdat die gezegende borg en middelaar maar meer en meer benodigd mag worden, dat hij meer en meer gekend mag worden, dat hij meer en meer zou mogen gaan schitteren in hun leven. En ze het ook vanavond nog weer eens mogen uitroepen: hij is mijn liefste. Hij is mijn zielenvriend. En dat ze hem mogen zien springende op de bergen, huppelende op de heuvelen, op wiens lippen genade is uitgestort. En ze dat woordje genade nog weer eens zouden mogen leren spellen. Genade. Om niet, omdat eeuwige welbehagen Gods door de verdiensten van Christus en de werkingen van u de Heilige Geest. En de Heere, als we vreemdeling van genade zijn en nog voor eigen rekening voortleven naar die ontzaglijke eeuwigheid die aanstaande is, o, zou u dan vanavond nog koorden van goede tierenheid en van liefde willen werpen om de schouders en zou u dan willen gaan trekken. Ja, trekken tot dat heerlijk en tot dat wonderbare licht. Wat een wonder als vanavond een jongen, een meisje, als een verloren zondaar, zondares huiswaarts mag keren en het met een tollenaar mag uitroepen: o God, wees mij de zondaar genadig. O, als een man en vrouw van middelbare leeftijd die staan in de branding van het leven nog neergeveld mogen worden op dat slagveld van vrije genade en daar leren roepen: Heere, bekeer mij, bekeer mij. Maar Heere, dan bent u toch ook die wonderdoende God die zelfs de hardste harten van onze ouderen verbreken kan. Want dan hoeft u maar één woord te spreken en het is er en te gebieden en het staat er. O, zou u dan ook onder onze ouderen, bij wie de dag van de eeuwigheid zo heel dichtbij gekomen is, nog willen bekeren tot u? Ja, Heere, dan is het mogelijk bij u de levende God en verblijdt ons nog door uw grote godsdaden. Zou u daartoe de verkondiging van uw woord nog willen gebruiken onder ons, O, dan mogen er weer meerdere mensen samenkomen in uw huis. U hebt uw woord nog onder ons gelaten. Uw knechten mogen nog uitgaan om de woorden Gods te verkondigen, stelt u ze. Als rovers van de hel en als uitdelers van die menigelei genade Gods. Wilt u zijn met de broeders studenten, als ze rond mogen gaan om de woorden Gods te spreken. Ook onze geliefde vriend en broeder vanavond hier in uw huis aanwezig, waar hij in het achterliggende seizoen de catechisanten lesgeven mocht. Heere, wilt u hem onderwijs geven uit de hemel? Elke keer weer en elke keer weer opnieuw. En dat hij als een leerjongere van Christus maar voortdurend aan uw voeten zou mogen verblijven. Ja, doet u het, Heere, met de andere broederstudenten, u kent ook hen. In het bijzonder gedenkt u hem waar zoveel beroepen zijn uitgebracht. En daar die roepstem klinkt, kom over en help ons. Wijs hem de weg die u wil dat hij gaan zal. O, kon het zijn, Heere, dat het mocht zijn naar de gemeente van Barendrecht. Een gemeente die het niet heeft verdiend. Ook alweer zoveel jaren een herderloze gemeente is. Heere, wilt u ze verblijden? Zou u de klasses willen verblijden? We hebben u in het verleden vele malen gebeden om meerdere knechten. En Heer, u hebt ze ons gegeven. Zou u het andermaal willen doen? Ja, de gebeden in het midden van deze uw gemeente ook daartoe vermenigvuldigen en buigt u dan zijn hart over. Wilt u nog arbeiders uitstoten in de wijngaard? Je hebt het zelf gezegd, bid de Heere des oogstes dat hij arbeiders uitstoten. O, dat er nog mannen mogen zijn, Heere, die opgeleid mogen worden tot dat wondere ambt van herder en van leraar. Zegen daartoe de arbeid op de theologische school, begiftigt u de curatoren met de onderscheidingsgaven van uw geest. En wil het alles maar doen, tot eer en roem van uw naar waarde nooit genoeg geprezen naam. Heere, wij bidden u voor alle zorgen, voor alle noden van de gemeente. Wij kunnen ze u in orde niet verhalen, maar u weet, Heere, van de kruisen die gedragen moeten worden, omdat u ze zelf op onze schouders gelegd hebt. O, dat de kruisen niet al te zwaar zouden zijn, zou u kracht willen geven om ze te kunnen dragen. Maar boven alles, Heere, dat die kruisen mogen komen, tot die belijdenis de tijdelijke en de eeuwige dood verdient te hebben. En dat daar die roep mag klinken, is er nu nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Heere, zo bidden wij u voor de rouwdragenden, de alleenstaanden, wilt u zijn met psychische noden, zij die ziek zijn, bedragen ze u de Heere op. Wilt u bewaren voor opstand, maar dat bovenal alle wegen geheiligd mogen worden. De broeders van de kerkenraad, Heere, gedenkt u ze in het ambt van ouderlingen en van diaken. O, wat is het ook voor hen een moeilijke tijd waar zoveel beslissingen gevraagd worden. Wilt u ze de wegen wijzen die u wilt dat zij gaan zullen? Geeft u bidders in de gemeente die de ambtsdragers mogen dragen op de vleugelen van het gebed. En dat ze zo met en voor elkaar dat ene grote doel voor ogen mogen houden. De uitbreiding van uw koninkrijk en de eer en de verheerlijking van uw grote naam. En als wij vanavond geroepen worden om de mond van u de levende God te zijn tot de gemeente al hier, o, geef dan maar, Heere, te spreken naar de zin en de mening des geestes en naar het hart van Jeruzalem. O, zonder die geest kan het nooit. Met die geest, dan kan het altijd. En daarom, wat u ons ook komt te onthouden, onthoud ons de werking van die geest toch niet. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. En dat dat zo vanavond ons allen gebed zou mogen zijn en wij nog een goed en een gezegend uur zouden mogen ontvangen. Wees in het bijzonder met de belijdeniscategezanten als zij hun ja-woord hopen te geven, dat ze het mogen doen in de diepe afhankelijkheid van u. Wij smeken u dat, om hem die u altijd hoort en die zit aan uw rechterhand, die geheel enige dankende en biddende hoge priester, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen wij nu uit Psalm 119, het 45ste vers. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. Daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen in uw trouw, zo gunstig toegezijd, zal elk geslacht ja het eind der eeuwen delen. Deze aarde is hecht door uw hand bereid, haar stand blijft vast, al wisselen haar tonelen. De collecten vandaag zijn bestemd voor de diaconie, de kerk en voor het pastorie- en onderhoudfonds. Wilt u de dienst der offeranden niet vergeten, nu we niet op de gewone wijze kunnen collecteren. Tekstwoorden voor vanavond. Jullie belijdenistekst, Catechizanten, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Thessalonicenzen 2 en daarvan het 15e vers, het eerste gedeelte. 2 Thessalonicenzen 2, vers 15a. Daar lezen wij Gods woord en de tekstwoorden. Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen die u geleerd zijn tot zover. Wij schrijven onder de tekstwoorden een oproep tot standvastigheid. En wij willen met Gods hulp uw aandacht bepalen bij twee gedachten. In de eerste gedachte de noodzaak van die oproep. Dan zullen we zien zoals dat in het verband staat, hoe daar Paulus de gemeente van Thessalonica gaat waarschuwen en gaat vermanen voor allerlei verdrukkingen en dwaalleraren die daar rondgaan. En in onze tweede gedachte de troost, waar er één is die altijd staande gebleven is voor mensen die altijd dreigen te vallen. Dus een oproep tot standvastigheid, twee gedachten, de noodzaak en de troost. Gemeente Paulus, hij heeft door Gods genade in de gemeente van Thessalonica in Zuid-Azië heeft hij een gemeente mogen stichten. Hij is daar gekomen in die stad en naar gewoonte begonnen te preken in de synagoge. En de Heere heeft zijn prediking willen gebruiken waar dode zondaren tot leven gebracht zijn. Mensen die ingelijfd werden in Christus Jezus. En vanwege de vervolging moest hij vluchten naar Berea en vandaar naar Athene. En toen heeft hij die pen heeft hij genomen en toen is hij gaan schrijven aan die gemeente, aan Gods kinderen dus, daar in die gemeente van Thessalonica, om ze te versterken en te onderwijzen. En in de eerste brief, de eerste versen van deze korte brief in hoofdstuk 1, dan dankt hij God voor het toenemen in het geloof van Gods kinderen daar in de gemeente. Hij dankt God voor hun liefde en voor hun verdraagzaamheid. Hij dankt God hoe zij daar in die gemeente de verdrukkingen mogen ondergaan. Wonderlijk, hè? Als je dan als prediker geroepen bent en dan in je gemeente op mag merken dat er een opwas is in de kennis en genade van de Heere Jezus Christus, dat er onderling verdraagzaamheid is en dat er liefde is en dat de verdrukkingen geleden worden zonder opstandig te worden. O, wat groot gemeente als dat ook onder u zo mag zijn. Ja, zo heeft Paulus die verdrukkingen, die het verdrukkingen leidt, voorgehouden dat Christus ook spoedig zal wederkomen om zijn kinderen thuis te halen. Ja, zo heeft hij gezegd tegen Gods kinderen daar, het is een verdrukking van 10 dagen, maar wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Straks, dan komt hij weder op de wolken van de hemel om u thuis te halen. En hoeft u nooit meer te zondigen. En dan mag u altijd bij de Heere zijn. En dat voor eeuwig. Maar weet u, nu zijn er ook in die gemeente van Thessalonica, zijn er mensen die nu een overspannen verwachting hebben van die wederkomst van Christus. Gewoon maar heel eenvoudig gezegd, dat zijn mensen die zijn dat allemaal wat gaan overdrijven. Die hebben gezegd van nou, als dan Christus zo wederkomt, dan kunnen we ook wel stoppen met werken, dan kunnen we onze aardse taak wel wat gaan verwaarlozen, want dat heeft dan ook allemaal geen zin meer en dan wachten we nu op de wederkomst van Christus. Heeft toch geen zin. En het is waar, hè, we horen dat in onze tijd ook wel eens. Dat mensen dan allerlei van die wonderlijke berekeningen maken en dan zeggen dan en dan en op die datum dan komt Christus weder op de wolken van de hemel en die dan ja ook zomaar al de taken gaan verwaarlozen. En waar het dan blijkt toch niet waar te zijn. Nou gemeente, zo was het eigenlijk ook een beetje in die gemeente van Thessalonica. Dus Paulus heeft ze gewezen op die wederkomst. Straks zal hij u voor eeuwig verlossen. Er is een overspannen verwachting. En dan gaat hij nu op de rem trappen. Dan gaat hij een en ander gaat hij rechtzetten. Want dan zegt hij, doe dat niet, gemeente. En lees maar in vers 3, dat u niemand verleiden in enige wijze, want die dag van Christus, die komt niet voordat eerst de afval gekomen is en dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs. Dus Christus zal pas wederkomen op de wolken van de hemel. 1. Als daar een afval is. En 2. Zo zegt de kanttekening, als de antichrist gekomen is. En wat is dat dan, die afval? Kanttekening 12 zegt, gemeente, dat is een afval van de zuiverheid van het evangelie. En Christus zelf heeft daar tijdens zijn omwandeling op aarde ook al op gewezen. Dat in het laatste der dagen velen geërgerd zullen worden. En ook in 1 Timotheüs 4 vers 1 lezen we dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Dus gemeente, voor de wederkomst van Christus is daar eerst een afval. En dat is een afval van de zuivere leren van het evangelie. Is dat misschien de tijd waarin wij nu leven? Is die tijd, gemeente, catechisanten, misschien al aangebroken? Het zou zomaar kunnen toch, als we om ons heen kijken. Er is allerlei wind van leer, er zijn zoveel kerken waar niet meer gesepareerd wordt. Weten jullie wel, hè, wat dat betekent? Niet meer gepreekt wordt wat zijn is en wat schijn is, wat nu werkelijk waar is en wat niet. Maar waar gepreekt wordt over ons en over wij en waar iedereen er dan maar bij hoort. Alsof dat de gehele gemeente vol zit met alleen maar kinderen Gods. Ja, dan zijn er gemeentekerken waar het u kwalijk genomen wordt als u lid bent en niet deelneemt aan het heilig avondmaal. O, neem het toch aan, roept men dan. Alsof dat het een daad van de mens is en men vergeet dat het een gave Gods is. Ja, en dan gebeurt het wel dat algemene genade gehouden wordt voor zaligmakende genade. Als er een uitredding geweest is in ons leven en de Heere geholpen heeft dat we bekeerd zijn tot de levende God. Nou, wordt veel gesproken dat de Heere goed is en dat de Heere zo zorgt voor ons. En gemeente, dat is groot als dat opgemerkt mag worden. Maar als daar de zaligheid opgebouwd wordt, gemeente, dan gaan wij mensen straks voor eeuwig verloren. Maar laten we maar eerlijk zijn, gemeente, het klinkt best wel aangenaam, toch? Als je mag horen dat je erbij hoort en dat je aan het avondmaal mag en dat je een kind van God bent en dat het allemaal ja, toch wel heel anders is dan dat je gedacht had, want ja, dan hoor je erbij, hè? En dat willen we toch? We willen erbij horen en we willen er niet buiten gepreekt worden, want gemeente, dat doet pijn en pijn lijden. Dat willen we niet, daar verzetten mensen zich tegen met alle macht. Die afval. Eerst die afval voordat Christus komt, maar ook ten tweede, dan zal daar de openbaring zijn van de mens der zonde, de zoon des verderfs. En dat is dus de antichrist, in vers 8 de ongerechtige genoemd. Het Griekse woord dat er daarbij ongerechtig gebruikt wordt, dat is anamos. Dat betekent zonder de wet. En in vers 4 staat dan dat hij, die antichrist, zich tegen God stelt en zich boven hem verheft. Dus die antichrist die is tegen Christus, die verheft zich boven God en die is tegen zijn leer. En anti, dat weten jullie ja, jongens en meisjes, dat betekent tegen. Dus de antichrist, dat is tegen Christus. Verschrikkelijk toch? Die antichrist die zoekt de ware leer van Christus te verdrukken. En hij lijkt op een lam, zo zegt de kanttekening ook, maar het is een draak. Dus de antichrist is de mens der zonde, is de zoon des verderfs die zich tegenstelt en verheft, wordt de ongerechte genoemd, die zegt de wet heb ik helemaal niks mee te maken, die wet die kan helemaal aan de kant. Alsof dat wij mensen geen wetten nodig zouden hebben. En die doet alles dan maar naar zijn eigen wetten en zijn eigen regels en naar zijn eigen inzetten. Ja, gemeente, dan voelt u wel, dat gaat natuurlijk niet goed. En weet u wat die antichrist doet? Vers 4. Hij zal in de tempel Gods zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Dus die zit in de tempel, die zit in de kerk en die meent dat hij God is. Ja, dan gaan onze gedachten automatisch heen toch naar de Rooms-Katholieke Kerk, want wie is daar dan degene die het voor het zeggen heeft? Niet God, maar de paus. Een klein, nietig, zondig mensenkind zoals u, jij en ik. Maar gemeente, ook in onze kerken zijn er steeds meer mensen die zich tegen Christus en tegen de leer van Christus stellen. Weet u wat voor mensen dat zijn? Misschien bent u het wel, ik weet het niet. Dat zijn mensen die zeggen, ja, maar moet het nou allemaal wel zo moeilijk? Moet het nou allemaal wel op die manier? Waarom zouden we nu eerst zondaar moeten worden voor God? Waarom kan het niet anders? Dat moet toch ook kunnen? Gemeente, mensen die Gods woord uitleggen naar eigen inzichten en die aan dat woord toedoen en afdoen, zoals het staat in Openbaring 22. Nou, gemeente, dat is tegen Christus. Die mensen die willen zalig worden door goede werken, in eigen machten, in eigen krachten, neem het maar aan en pak het maar en doe het dan vandaag maar. Ja, dan kan je zelfs op internet kan je kiezen voor Jezus. Tegen Christus. Maar daarbij Christus dus niet meer nodig hebben. En wie daarachter zit, gemeente, dat is Satan. Dat is die leugenaar van de beginnen die twijfel zaait in de harten, die zand strooit in de ogen. Precies hetzelfde als hij dat gedaan heeft in het paradijs. Dacht u werkelijk als u van die boom zult eten, dat u de dood zult sterven? Nee hoor. Nee, dat is niet waar. En dan gaat die twijfel zaaien. Nee, als u van die boom zult eten, dan zult u als God zijn. Nou, gemeente, zo doet hij dat nog precies op dezelfde manier. Dacht u dat u zo bekeerd moest worden? Nee hoor, dat kan veel makkelijker. En dan maar menen bekeerd te zijn en dan zo door te reizen naar die ontzaglijke eeuwigheid. Een wedergeboorte. Dat je van dood levend gemaakt moet worden. Daar willen ze helemaal niets meer over horen. En als we vragen naar de openbaring van Christus in hun leven, weten ze vaak nog niet eens wat we bedoelen. Als we het hebben over de opwas en de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus en dat er altijd meer te verkrijgen is. Dan zeggen ze, ja nee, maar dat ken ik allemaal niet, dat is ook allemaal niet waar. Als je bekeerd bent, ben je bekeerd en heb je het in je zak en dan blijf je altijd bekeerd. En zo gaan ze door. Omdat je steeds zonder en steeds groter zonder moet worden voor God. Geloven ze niets van. Nee, geloof nu maar. Kom nu maar en doe het dan nu maar. Alsof dat het alles vanuit de mens moet komen. Gemeente, dat is nu de antichrist. De tegen Christus. Zij nemen het woord der waarheid niet aan om zalig te worden, zegt vers 10. Ja, ze horen het wel. Ze horen de waarheid wel, maar ze hebben de waarheid niet lief. Ze willen de gezonde leer niet horen. En daardoor zijn ze een hele gemakkelijke prooi voor die verleiders die daar zijn in de gemeente. En ze laten zich makkelijk meeslepen. En het is de antichrist, het is Satan die daarachter zit. Nou gemeente, die antichrist die botst dus met God. Die botst met de zuivere leer, die zaait twijfel. Die gooit zand in de ogen, die imiteert en noemt u het maar op. Nou, laten we eerlijk zijn, catechisanten, dat is waar. Hè? Dat is nou dat type mens dat wij vandaag de dag steeds meer tegenkomen. En misschien kennen jullie ze ook wel in je vriendenkring of zo. Misschien zijn ze ook wel in de gemeente, ik weet het niet. In die tijd leven wij. Catechisanten, de veroveringstocht van de antichrist is in volle gang. En dat is echt waar. Dat is ook in de kerk, vooral in de kerk, dat is in de theologie. Want ja, dan moet ook de vrouw, die moet ondertussen toch in het ambt kunnen staan. Kijkt u maar naar de huwelijken van hetzelfde geslacht, dat moet toch allemaal kunnen en dan moeten ze toch ook in de kerk, in Gods huis, bevestigd kunnen worden. Kijkt u maar naar het gebruik van de formulieren die overal aangepast moeten worden naar eigen inzichten. Het humanisme. En gaat u maar verder. En dan moet u eens meelezen met vers 11 en vers 12. En daarom, gemeente, dat is echt verschrikkelijk. Zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Ja, gemeente, dat is Gods oordeel. Een oordeel van God dat over ons gaat, dat over de kerken gaat. De kanttekening wijst daar ook op. Nou, we spreken allemaal natuurlijk wel over het coronavirus en we geloven toch ook allemaal wel dat dat een oordeel is dat over de wereld gaat en dat gevoelen we ook allemaal wel, toch? Maar gemeente, ook dit is een oordeel, een groot oordeel dat over ons gaat en al langer over ons gaat, maar wat we niet hebben gevoeld. En wat erg. Kanttekening zegt, dan zal God eens Satan loslaten, zal hij zijn genade inhouden en hen aan hun eigen begeerten overgeven, waardoor zij krachtiglijk tot dwaling gebracht zullen worden. Dan zal God ze overgeven aan zichzelf, dan zal hij Satan loslaten. En wat gebeurt er dan als Satan losgelaten wordt, als de ketting losgelaten wordt, gemeente? Dan breekt hij los als een briesende leeuw, als die draak die de kanttekening noemde. En dan zal hij verslinden en ieder die hij verslinden kan en meeslepen naar het eeuwige verderf. En dat is wat we verdiend hebben. In deze wereld, in de kerk, waar we zoveel hebben laten liggen. Zoveel schuld verdiend hebben, gemeente, dat de Heere ons helemaal los zou laten. Dat die ketting van Satan losgemaakt moet worden en dat hij los kan breken als een briesende leeuw. En dat zal gaan gebeuren. En toch is vandaag, is hij nog niet geheel geopenbaard. Ja, we merken het natuurlijk wel op, gemeente, en we spreken er ook nog wel eens over, maar het is toch eigenlijk nog wel een beetje ondergronds. Maar de ongerechtigheid die zal in de laatste dagen vermenigvuldigd worden. Kindekens, die laatste uren, die is gekomen. Die tijd, die komt, die tijd is dichtbij en die is misschien wel veel dichterbij dan dat we nu denken. En dat zal een ontzettende, dat zal een vreselijke tijd zijn. Maar weet u wat wonder is vanavond? Dat er nog een ophouder is. Dat er nog één is, gemeente, die ook nog doorgaat met zijn kerkvergaderend werk, totdat de laatste zal zijn toegebracht. En die doorgaat zolang zon en maan aan de hemel staan, omdat in de veelheid der onderdanen koningsheerlijkheid is. Waardoor Satan nog aan de ketting ligt, maar die ketting gevierd wordt. En daarom mag nu het evangelie van vrije genade, mag toch ook nog verkondigd worden. En dan staat daar die tegenstelling in dat 13e vers. Het kleine woordje, hè, maar. Maar wij zijn schuldig God te danken over uw broeders. En dan spreekt Paulus dus tegen die kinderen, God die van de Heere bemind zijt, dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des geestes en in geloof der waarheid. Ziet u, gemeente, wat Paulus aan het doen is? Hij is zo bewogen met die zielen daar in de gemeente van Thessalonica. Hij heeft gezien dat er een opwas is in de kennis en genade van de Heere Jezus Christus. Dat er onderlinge liefde en verdraagzaamheid is. Maar die overspannen verwachting die hij vertempert. En dan gaat vertellen wat er dan allemaal gaat gebeuren voordat Christus wederkomt. En dan gaat hij God danken over wat de Heere gegeven heeft in de gemeente, waar mensen tot bekering gekomen zijn die van eeuwigheid verkoren zijn en in Christus mochten worden ingelijfd. Daar gaan we op letten, de troost in onze tweede gedachte. We gaan eerst zingen. 25, 6e vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. 25, het 6e vers. Thank you. een oproep tot standvastigheid, twee gedachten. In de eerste gedachte de noodzaak, in de tweede gedachte de troost. Gemeente Paulus, hij moest om de vervolgingen vluchten naar Berea, naar Athene. Daar is hij gaan zitten, heeft hij zijn schrijftafel genomen en daar is hij gaan schrijven tot de gemeente van Thessalonica. Is hij God gaan danken dat daar in die gemeente een opwas mocht zijn in de kennis en genade van de Heere Jezus Christus, dat daar liefde en verdraagzaamheid was onder de leden onderling. En tegelijkertijd heeft hij gemerkt dat er een overspannen verwachting is over de wederkomst van Christus, waar hij zelf op gewezen heeft dat hij komen zal om zijn kerk te vergaderen, waar Gods kinderen naar uit mogen zien om straks verlost te mogen zijn van dat lichaam der zonde. Maar dan is daar een overspannen verwachting. En dan gaat hij zeggen, nee, die wederkomst die is er nu nog niet, daar gaat nog wat aan vooraf. Dan is daar eerst een afval en de openbaring van de zoon des verderfs, de openbaring van de antichrist. En kijk maar om u heen. Zou daar die afval begonnen zijn tegen de leer van het evangelie van vrije genade? Is daar de antichrist al bezig, gemeente, om te verwoesten? Maar tot die dag heeft God een gemeente die stand mag houden, gemeente van Thessalonica. O, maar gemeente, er is nog een overblijfsel der verkiezing. En Paulus, hij weet dat en hij ziet dat en hij hoort dat in de gemeente van Thessalonica. En weet u, gemeente, te midden van al die verdrukkingen, van al die vervolgingen, is daar zo'n blijdschap en is daar zo'n dankbaarheid in zijn hart, dat de Heer toch nog doorgaat met zijn kerkvergaderend werk. En wij danken God, zegt hij dan in vers 13, dat hij van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid. En in vers 14, dat hij geroepen door het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Dat heeft de Heere gedaan, ondanks ons, onverdiend. En wij moeten de Heere daarvoor danken, zo zegt hij. Nee, dan is mensen geen dank verschuldigd, dan is Paulus geen dank verschuldigd, dan zijn ambtsdragers geen dank verschuldigd. En kinderen van God, u hebt toch ook niet zelf het besluit genomen om te gaan geloven. Het is toch een gave Gods geweest, toen de Heere het behaagde zijn Heilige Geest in uw hart te zenden, om u levend te maken, een geschonken gave bij de Heere vandaan, vanuit dat eeuwige welbehagen Gods. Hij heeft u uit al dat aards gedruis doen naderen en doen horen, ja, doen wonen in zijn huis. En dat onverdiend. Want u hebt nooit naar God gevraagd, nooit naar God gezocht, ook niet tot één toe. Maar hij zag in Christus Jezus op u neder. Hij heeft u opgezocht. O, dan moeten Gods kinderen het zeggen, gemeente. Waarom, Heere, was het dan toch op mij gemunt? Maar gemeente, wat is dat een troost, hè? Als dan ook vanavond belijdeniscategezanten een ja-woord mogen geven. Als we mogen zien dat de Heere ook door wil gaan met zijn werk. O, wat is het groot als opgemerkt mag worden in de gemeente, als mensen nog tot zaligheid gebracht mogen worden, te midden van de vervolgingen en van de verdrukkingen van de tijd waarin wij leven. Zo dan, en dan komen we bij vers 15, staat dan vast en houdt de inzettingen die u geleerd zijn. Dus Paulus die zegt niet, nou bent u uitverkoren. Dus ja, als je dan toch uitverkoren bent, dan hoef je het allemaal niet meer zo nauw te nemen. Dan kan je zorgeloos zijn. Nee, zegt hij, staat vast. Zoals Johannes het zei in 1 Johannes 2, blijft in hem. Ja, zegt hij, maar is dat dan wel nodig? Want als de Heer je nu heeft bekeerd, jongens, meisjes, dan ben je toch altijd bekeerd? Of niet? Ja, natuurlijk. De Heer doet nooit half werk. Er is geen afval der heiligen. Nou, weet je? En dan moet het maar eens vragen aan Gods kinderen hoe dat is. Dan moeten Gods kinderen altijd toch weer zeggen als ze zien op zichzelf: Heere, houdt u me alstublieft vast. Houdt u me alstublieft heel dicht bij u. Houd de teugels maar kort. Want als u de teugels laat vieren, dan ga ik de dwaalwegen van het leven weer en dan doe ik weer zonde tegen uw heilige geboden. Ja, dan moeten ze bidden, Heere, houd me vast bij uw woord, bij de waarheid van uw woord. En bewaart u me, Heere, voor allerlei uitwassen, bewaart u me voor de verleiders van deze wereld, de mens der zonde, want ik heb ook een zonde gehad en ik laat me ook zomaar weer verleiden. En zo spreekt Paulus tegen Gods kinderen. Hoe is dat nou bij jullie, kattegezanten, vanavond, als je belijdenis mag doen? Je leeft in een wereld waar zo onnoemelijk veel aan de hand is. En ook in de kerken. Ja, echt, er komt heel veel op jullie af. Allerlei winden van leer. En misschien heb je er ook ooit wel eens over getwijfeld van hoe moet het dan toch? En wat is dan waar en wat is dan niet waar? En dat je daar op categorisatie met elkaar over mocht spreken. En we hebben er iets over gezegd vanavond, hè, wat er allemaal aan de hand is. Dat hoeven we allemaal niet te herhalen. Maar nu komt ook die oproep tot jullie, te midden van die wereld, waar we iets zien van die afval en waar de antichrist komt, staat vast. En houd zijn geboden en de inzettingen die u geleerd zijn, het zij door ons woord, het zij door onze zendbrief. Staat vast bij de leer van onze kerk. En dan loop ik eventjes vooruit op de vragen van voetjes die jullie straks gesteld zullen worden. Want dat is de leer welke gij geleerd, gehoord en beleden hebt, die je geleerd hebt van jongs af. De Bijbelse lessen, catechisatie op school. En noemt het maar op, elke keer in de kerk die gij geleerd, gehoord en beleden hebt. En staat vast dat u altijd bij die leer, deze zaligmakende leer, standvastig zal blijven in leven en sterven. Wat je straks belooft. En versier uw leven met goede werken, overeenkomstig deze heilige leer. Het is jullie jarenlang voorgehouden op catechisatie. In de kerk, thuis, op school. In het laatste seizoen door broeder de Raaf, waar jullie 25 lessen, 25 avonden bij elkaar mochten zijn om je te buigen over de leer der godzaligheid. Godzaligheid. En daarom nu staat vast en houd nu die inzettingen die u geleerd zijn. Dat u daarna zult leven en sterven. Maar jonge mensen, die oproep, die komt vanavond ook tot jullie als je nog geen belijdenis hebt gedaan. Staat vast en houd de inzettingen die u, die jou geleerd zijn. Ja, de Heere die vraagt dat van ons. Ja, zeg je, maar belijdenis doen, dat vind ik allemaal nog wel een beetje lastig en dat is allemaal zo moeilijk en nu nog niet. Maar weet je wel dat je altijd toch belijdenis doet? Wat bedoelt u nou? Nou, deze jonge mensen die mogen vanavond belijdenis doen. Maar als je geen belijdenis doet, doe je ook belijdenis. Hoe dan? Nou, de Heere heeft je gebracht op de erven van het verbond. Hij heeft bij de heilige doop heeft hij zijn naam op je voorhoofd geschreven. En belooft dat je gewassen kan worden in het dierbare bloed van Christus. Je vader, je moeder hebben je de eerste gebedjes mogen leren, de Bijbelverhalen mogen voorhouden. Je hebt op school heb je de Bijbelse geschiedenissen gehad. Je hebt zoveel jaar catechisatie gekregen. Zoveel preken mogen beluisteren. En het is alles in Gods voorzienigheid. De Heere is die lijn met jou begonnen. En die heeft het alles, heeft hij het je gegeven. En dan kan je twee dingen doen. Dan kan je zeggen, nou wil ik die lijn, die wil ik doorzetten, Heere. Vast te blijven in de leer en uw inzettingen, zoals u dat van me vraagt. Of ik zeg nee en ik zet er een streep achter en ik doe het niet. Dan doe je ook belijdenis. Dus wat je ook doet, belijdenis doen, doe je altijd. Oh, en dat je dan maar mag belijden niet verder te willen gaan in die weg. En dan maar de Heere vragen of dat je ook straks een keer je ja-woord mag geven als je de leeftijd bereikt hebt. Welke leeftijd? Ja, waar ligt die leeftijd rond? Een jaar of 20? En de Heere die heeft het gegeven. En hoe is het met u, kinderen van God? Staat vast. Houd de inzettingen die u geleerd zijn. Kunnen Gods kinderen dan afwijken? Nee, ze kunnen niet afvallen, maar ze kunnen wel afwijken. En wat komt er ook soms niet op Gods kinderen af, gemeente? Wat kan er ook een twijfel gezaaid worden in hun hart door die Satan, die leugenaar van de beginnen? En als hij dan daar weer is met zijn influisteringen, geen heil bij God. Staat vast. Ja, zegt u maar dominee. Moet eens weten wie ik ben en wat er in mijn hart leeft. Staat vast, ik kan niet vasthouden. Ik wijk altijd, wijk ik weer af. En elke keer weer ga ik weer die dwaalwegen van het leven. Ik weet wel dat ik vast moet staan, maar ik kan niet vaststaan. Ik ellendig mens. En dat is waar, en dan worden ze soms als een riet van de wind, ginds en heder bewogen. Ach, als dat nou uw leven is vanavond, zie dan eens op Christus. De Zoon van God, die altijd staande gebleven is. Op hem die alleen staande gebleven is. En hij werd geplaagd 33 jaren lang op deze onder de vloek liggende aarde. En hij werd verdrukt. En hij werd geslagen. Maar hij bleef staande. Hij werd verzocht in de woestijn door Satan. Waar hij hem stelde op de tinnen des tempels en zei tegen de Zoon van God. Indien gij Gods Zoon zijt, werp uzelf nederwaarts. Want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal. Ja, gemeente, Satan die ook precies weet wat in Gods woord staat. En wat deed de Zoon van God, gemeente? Hij bleef staande. Hij heeft zich niet laten verleiden, niet laten verzoeken. En toen Satan hem nam op een zeer hoge berg. En hem al de koninkrijken der wereld en al de heerlijkheid toonde, zei hij. Al deze dingen zal ik u geven als gij nedervallende mij zult aanbidden. Zult u doen? Maar gemeente, die dierbare borg, Christus Jezus, hij is staande gebleven. en op Golgotha waar hij gehangen heeft tussen hemel en tussen aarde als God. En die macht had om zichzelf te verlossen. Hebben ze het geroepen, indien gij Gods zoon zijt, kom af van het kruis. En wat was er gebeurd als hij van het kruis was afgekomen en de dood niet had gestorven, gemeente, dan was het voor eeuwig, was het kwijt geweest. Maar hij is staande gebleven. Hij heeft gedaan wat mensen niet en nooit meer kunnen. Hij is staande gebleven tot het bittere einde toe. En omdat hij staande gebleven is, kunnen Gods kinderen, gemeente, nu zalig worden. Kunnen ze staande blijven, houdt hij ze staande. En nu zijn we schuldig, kinderen van God. God daarvoor altijd te danken. Dat we van God verkoren zijn tot zaligheid. In heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Waartoe hij u geroepen heeft. Door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Kijk, gemeente, dan blijft de dankbaarheid blijft over, de diepe verwondering. En dat is nou het allergrootste wat gebeuren kan in ons leven en wat gebeuren moet. Kijkend naar de tijd waarin wij leven, de afval, de antichrist en toch de Heere gaat door. En dan te mogen weten in Christus Jezus te zijn, God te mogen danken. En dan gaat Paulus eindigen met een heel ernstig gebed in de laatste twee versen. En onze Heere Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vertroosten uw harten en versterken u in alle goed woord en werk. Gemeente, wat een wonder als dat het gebed mag zijn, ook van ons. En catechisanten, dat wensen wij jullie ook zo van harte toe in dat laatste vers, vers 17. Die vertroosting, met die ene troost, beide in leven en in sterven. En dat de Heere jullie wil versterken in alle goed woord en werk. En daarom houd staande in de leer en in de inzettingen die u geleerd zijn. Amen. We zingen nu uit Psalm 143. Het tiende vers: leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. 143, het tiende vers. lezen we nu eerst met elkaar uit artikel 28 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, waarboven staat dat een iegelijk schuldig is zich bij de kerk te voegen. Artikel 28 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering is een verzameling dergenen die zalig worden, en dat buiten haar geen zaligheid is, dat niemand van wat staat of kwaliteit hij zij zich behoort op zichzelf te houden, om op zijn eigen persoon te staan, maar dat zij allen schuldig zijn zichzelf daarbij te voegen en daarmede te verenigen, onderhoudende de enigheid der kerk, zich onderwerpende aan haar onderwijzing en tucht, de hals buigende onder het juk van Jezus Christus en dienende de opbouwing der broederen naar de gaven die hun God verleend heeft als onderlinge lidmaten eenzelfde lichaams. En opdat dit te beter zou kunnen onderhouden worden, zo is het ambt, plicht aller gelovigen, volgens het woord Gods zich af te scheiden van degenen die niet van de kerk zijn en zich te voegen tot deze vergadering, het zij op wat plaats dat God ze gesteld heeft, ook al waren het zo dat de magistraten en plakaten der prinsen daartegen waren en dat de dood of enige lichamelijke straf daaraan hing. Daarom, al degenen die zich van haar afscheiden of niet daarbij voegen, die doen tegen de ordinantie Gods. Mag ik de catechisanten u vragen op te staan van uw zitplaatsen en te antwoorden op de vragen van Voetsius. Vraag 1. Verklaart gij de leer van onze kerk, die gij geleerd, gehoord en beleden hebt, te houden voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de Heilige Schrift? Vraag 2. Belooft gij door de genade God de belijdenis van de zaligmakende leer volstandig te zullen blijven en daarin te zullen leven en sterven? Belooft gij, vraag 3, overeenkomstig deze leer, godvruchtig, eerbaar en onberispelijk steeds uw leven te zullen inrichten en uw belijdenis te zullen versieren met goede werken? En vraag 4. Belooft gij u aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht te willen onderwerpen en onderworpen te zullen zijn, indien het gebeurde, wat God verhoede, dat gij u in leer of leven kwaamt te misgaan? Wat is daar op uw antwoord, Matthias Steven Kleibergen? Edwin Cornelis Kraaienveld. Esther Sturm. Alwin Lennart Leeuwis. Paulus Nijssen. Frederik Govert Pronk. Elisabeth de Ruiter. Dinant Elbert de Vries. Naomi de Vries Lagendijk. En Gerard Kostiaan de Vries. De God nu des vredes, die volmake u in alle goed werk, opdat gij zijn wil mogen doen, werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is, door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Zal broeder de Raaf u nu toespreken.
Nieuwe leden van de gereformeerde gemeente, geliefde vrienden, Steven, Edwin, Esther, Alwin, Paul, Florian, Lisbeth, Danny, Naomi, Gerard, Laura en ook de anderen die met ons de catechisatie gevolgd hebben. We zijn een heel seizoen samen geweest rondom Gods woord. Verschillende avonden die gevuld waren met de meest wezenlijke zaken van het leven. Het is een ingrijpend seizoen geweest. Waar de avonden plotseling niet meer door konden gaan. En waar jullie nu vanavond, zo'n 3 maanden later dan verwacht en gepland, hier in Gods huis mogen staan om je ja-woord te geven. En zojuist hebben jullie je voor het leven verbonden aan de dienst van de Here. Met een ja-woord dat de gemeente gehoord heeft, dat de Here gehoord heeft, dat de kerkenraad gehoord heeft. En jullie doen daar goed aan, want de dienst van de Here is een liefdedienst. Alles hier buiten, alles van deze wereld, dat gaat voorbij. Dat is maar voor even, dat stelt teleur. Alleen wie de Here mag kennen, mag dienen en mag vrezen, die heeft het ware geluk. En dan is het vandaag een avond van blijdschap. Een avond van blijdschap voor de gemeente. Voor jullie ouders, voor zover je die nog hebben mag. Een avond van blijdschap voor de kerkenraad en ook voor mij. En ik hoop dat jullie op deze avond ook iets van de verwondering in jullie hart mogen hebben. Dat de Heere jullie een plaats gaf in een gezin met een open Bijbel. Dat de Heere jullie vast heeft gehouden en jullie leven geleid heeft tot op dit moment. Ik hoop dat vanavond er iets in jullie hart mag zijn. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. De dichter van Psalm 119, de langste psalm die we hebben, was ook zo'n man die verbonden was aan de dienst van de Heere, die daar zijn vreugde in mocht vinden. En in de eerste verse beschrijft hij hoe Gods kinderen zijn. Hij noemt ze welgelukzalig, vol van geluk. De enige mensen op deze aarde die echt gelukkig zijn, dat zijn de mensen die de Here mogen vrezen. En hij zegt van hen dat het oprechten van wandel zijn. Die in de wet des Heren gaan. Dat ze zijn getuigenissen onderhouden. Dat ze hem van ganser harte zoeken. Die geen onrecht werken, maar in zijn wegen wandelen. We horen daarin de echo van de preek van vanavond. Dat zijn toch echt gelukkige mensen. Daar zijn we toch vanavond allemaal over eens. Die mensen, die hebben toch alles. Dat is toch een leven om naar te staan, om daar de Heer om lastig te vallen, om dat te zoeken. Hij bidt in het volgende vers, Heere, gij hebt geboden dat men uw bevelen zeer bewaren zal. Ja, de Heere vraagt niet of mensenkinderen alsjeblieft in zijn wegen willen gaan. Nee, de Heere gebiedt dat. Hij heeft dat al geboden bij onze doop. Om ons te voegen bij zijn dienst, om zijn woord en zijn geboden te bewaren. Dat klinkt iedere zondag in deze kerk opnieuw. De Heere gebiedt dat wij in zijn wegen gaan. En zojuist hebben wij allemaal gehoord dat jullie beloofd hebben dat ook te zullen doen. Niet nu alleen, maar ook morgen en overmorgen en over 10 jaar, zolang je het levenslicht krijgt. En ik hoop, als die woorden zo klinken, gij hebt geboden dat men uw bevelen zeer bewaren zal, dat er dan iets in je hart is van hoe dan? Dat je in het achterliggende seizoen voor het eerst of opnieuw hebt ontdekt dat je een hart hebt dat daar niet bij past. Een hart wat trekt naar de zonde. Een hart wat trekt naar het hier en het nu. Een hart wat trekt naar de wereld. En dat Gods woord zo eerlijk is en zo helder en zo liefdevol. Maar dat wij haters van de Here zijn. En haters van onze naasten. En dat wij, hoewel we met onze mond zeggen dat wij in zijn wegen zullen gaan, met ons leven zeggen, wij doen het niet. Ik hoop dat je geleerd hebt dat als Gods geest niet gaat werken, dat Gods woord zo gesloten blijft. En dat de zonde zo macht is en dat je wil zo verkeerd is. Ik hoop dat je geleerd hebt dat al je goede voornemens tekort schieten en dat het in eigen kracht niet gaat. Als die dichter zo de Heere erkend heeft in zijn heilige recht, in zijn heilige eisen, dan kan hij niet anders dan zijn handen vouwen en zijn ogen sluiten. En die weg zou ik jullie vanavond nog een keer willen wijzen, want dan gaat hij bidden: och, dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. Dat is de weg die je vanavond mocht horen. Dat hebben je ouders al zo vaak gezegd. Dat klonk op de catechisaties: bij de Heere is te krijgen wat wij niet kunnen maken, wat wij niet kunnen pakken. Dat de Heere nou zelf in zijn neerbuigende goedheid aan schuldige, zondige mensen wil geven wat ze niet verdiend hebben. Een nieuw hart, een leven in de vreze van zijn naam. Dat hij die haat tegen de zonde wil geven, dat hij die droefheid naar God wil werken. Dat hij die echte bekering wil werken. Ik hoop, en dat is niet hard, dat jou en mijn wegen keer op keer doods blijken te lopen. Dat we geen weg meer hebben en geen weg meer zien. Zodat er zo'n uitzien komt, zo'n honger en dorst naar de weg die de Heere zelf opent in zijn Zoon, die altijd vastgestaan heeft. Die nooit hoefde te bidden of zijn wegen zo gericht mochten worden, want zijn wegen waren altijd gericht op de vreze van de naam van de Heere. Ik hoop dat de Heere jullie zegent met heilige onrust, om geen rust te hebben in je lidmaatschap van de gereformeerde gemeente, om geen rust te hebben in je jawoord, maar alleen rust te mogen vinden in de rust die de Heere zelf geeft aan de rustelozen, aan door onweder voortgedrevenen, aan schuldigen, die rust in de rust aanbrenger, de Heere Jezus Christus. Vanavond hebben jullie gehoord: de opdracht staat vast. En Psalm 119 geeft daar een gebed bij: och, dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. En ouders van deze jonge mensen, ze hebben nu hun eigen verantwoordelijkheid op zich genomen. Het jawoord dat u gaf bij de doop hebben ze nu herhaald hiervoor in de kerk. Maar dit gebed: och, dat onze wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. Bij de kinderen die nog thuis wonen, bij de kinderen die op zichzelf zijn gaan wonen, bij de kinderen die getrouwd zijn. En ook mijn eigen hart. Ook als we de Heere al mogen vrezen, dan is dit toch iedere keer weer nodig. Och, dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. Misschien zitten hier vanavond ook wel mensen die dat leven helemaal niet willen. Alleen uit meeleven met een van deze jonge mensen in de kerk gekomen. Mag ik u een liefdevol advies geven? Ga vanavond eens op de knieën en bid deze woorden: och, dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. Want de Heere is een God van wonderen. En één woord uit zijn mond en ons leven zal voorgoed veranderen. Laten we dat onze catechisanten, onze nieuwe leden, biddend toezingen. En dat doen we voor zover mogelijk staande. Uit Psalm 86, het zesde vers: leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Thank you.
beëindigen we deze dienst nu met de dankzegging. Heere in de hemel, u bent ook vanavond op deze dode weekse dag de stille toehoorder geweest hier in uw huis. En hebt u gehoord de woorden die gesproken werden? U hebt gehoord de psalmen die gezongen werden. Maar u hebt ook gezien in onze harten. En dan weet u wie we zijn, u kent de kategezanten. U kent hun hart. En ach Heere, wat een wonder als het zo mag zijn van binnen in hun harten. Uw woord kan mij of schoon ik alles mis door zijn en smaak en hart en zinnen strelen. O wilt u ze brengen, Heere, bij dat vlees geworden woord, de Heere Jezus Christus? Wilt u ze bekeren tot u de levende God? Ja, zou u ze in willen lijven in Christus, opdat zij één mogen worden met hem en in een nieuw, godzalig leven zouden mogen wandelen? O wilt u ze vasthouden bij uw woord en uw getuigenissen? Ja, staat vast in de leer en de inzettingen die gij geleerd hebt. En dat die woorden, Heere, maar als een echo mee zouden mogen gaan ook de rest van hun leven door. En dat het mag klinken als uw woord. Heere, vergeef al het zondige dat er was in spreken en luisteren. Gedenkt u onze broeder, die ook vanavond de kategezanten toe mocht spreken, als ook hij van zondag tot zondag geroepen wordt om de woorden Gods te spreken in de verschillende gemeenten, doet u hem elke keer maar ervaren dat u die nooit beschamende rotsteen bent, die altijd weer doet hetgeen u belooft. En zou u dan maar willen geven, Heere, die lage plaats aan uw voeten, en dat hij de ere van u op het oog mag hebben en de zaligheid van zondaren. Gaat u met ons mee als we deze plaats verlaten, breng ons op de plaatsen van bestemming. Wij smeken u dat alles om Jezus wil. Amen. De slotzang gemeente is uit Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. En wat verder volgt, 108 en daarvan het eerste vers. Namens de kerkenraad verzoeken wij u het kerkgebouw te verlaten op aanwijzing van de kosters. Hierbij zullen de zijvakken eerst de zaal verlaten via de nooddeuren aan de voorzijde van de kerk, daarna het middenschip via de achteruitgang. De belijdeniskategezanten gaan als eerste tezamen met de kerkenraad naar de bovenzaal. En tenslotte delen wij u nog mee dat aanstaande zondag dominee Achteres niet om 3:00, maar om 7:00 voor ons voorgaat. Zingen wij nu onze slotzang.
Oh,
thans heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.